Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En met iemand wie ik inmiddels toch wel een beetje een vriendin kan noemen. Jacqueline van Lieshout.
Oh, wat fijn. Dankjewel, lieve Nienke. Dat is geheel wederzijds.
Nou, heel fijn. Ja, want Jacques, jij bent in aflevering nummer 169, zie ik. Oh, lekker standje.
Ja.
Sorry hoor, jongens. Dit gaat Vind ik waarschijnlijk heel ingewikkeld de aflevering door. Nee, het is ook nog eens 169. Ja. Dus daar zit wel een extra uitdaging in. Ja, dat is voor gevorderden. Ja. Komen we zo bij.
Okay.
Maar wij hebben elkaar eerder gesproken toen. Hier. En toen ging het eigenlijk over hoe jij als vrouw van 49, ik zal het niet te vaak noemen.
Is niet erg hoor.
Nee?
Ik own het.
Ach, heel goed. Heel goed. En terecht. Want toen ging het erover hoe jij in het afgelopen jaar eigenlijk op seksuele ontdekkingstocht bent gegaan na jouw scheiding. En toch wel heel erg in de contacten met jonge mannen terecht kwam.
Ja.
En alle ervaringen die je daarin opdeed en hoe dat dan voor jou werkte. Dus nummer 169 is dat, aflevering 169, als je daar weer meer van wil horen. En wij hebben daarna in jouw podcast Lus een aantal afleveringen opgenomen.
Ja.
Iets wat anders van aard. Waarbij ik ook iets meer in de rol van therapeut heb gezeten. Nou, en daar zijn wel echt hele mooie gesprekken uitgekomen.
Zeker.
Ja. En dat vond ik echt heel tof dat we dat samen hebben kunnen doen. En ik hoop dan ook dat wij nog meer samen kunnen gaan doen. En dat gaat waarschijnlijk ook wel gebeuren. En vandaag ben jij weer te gast bij mij in de podcast.
Ja, leuk.
Ja, ik vind het heel erg leuk. En wij gaan het hebben over het ontdekken van je seksualiteit als volwassen vrouw.
Ja.
En hoe werkt dat dan? Kan dat dan? Hoe zit het dan als je in een monogame relatie zit en dus afhankelijk bent van je partner daarin ook? Dus daar gaan wij het vandaag uitgebreid over hebben. Want daarin zitten we natuurlijk allebei in een fase van ons leven waarin er allerlei ruimte is. Wij allerlei ontdekkingen doen. Waar we volgens mij allebei heel veel plezier aan beleven. maar goed, wij hebben de ruimte in ons leven om deze fase door te gaan. Dat hebben natuurlijk heel veel vrouwen niet.
Nee.
Dus daar gaan wij het over hebben. En ik had jou vorige keer ook al gevraagd om 5 woorden te bedenken die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Toen zat je in een iets andere fase in jouw hele seksuele ontdekkingstocht.
Ja.
Dus als ik jou nu 5 woorden zou vragen, waarbij je net al even waarschuwde dat je heerlijk in je ordinaire puis zit.
Nou zeg. Dus de luisteraars gaan maar rechtop zitten. Ik ben in een hele ordinaire
buik. Het is nog 's ochtends vroeg, hè?
Ja, nee, ja, maar dat is misschien wel een van de beste momenten van de dag. Maar goed, 5 woorden wil je over seks, relaties en liefde.
Mm-hmm. Nou, misschien resoneren met jou nu.
Misschien blijven ze wel hetzelfde. Connectie, oogcontact, aandacht, contact maken is eigenlijk een beetje, dat bedoel ik meer
connectie.
Praktisch. Ja, connectie bedoel ik meer in dat je dat van tevoren maakt met elkaar als mens. Dus buiten het seksuele om. Dat zie ik dan meer, dat zie ik eigenlijk als het verschrikkelijke woord voorspel. Dus voordat je überhaupt gaat zoenen, dat je connect met elkaar. En contact maken bedoel ik eigenlijk tijdens de seks zelf. Dus dat zie ik dan, snap je, als 2, ja. Hoeveel heb ik er nu? 3. Vertragen is überhaupt een thema voor mij.
Hoe kom jij toch bij
dat
woord?
Schat, ik weet nog überhaupt niet wat het woord betekent. Maar ik weet wel dat het in seks is het goddelijk om bijna te doen. En dit is even ook voor de luisteraars heel lekker. Om bijna te doen alsof je in een slow motion film zit.
Mm-hmm.
En dat staat eigenlijk helemaal direct tegenover het porno verhaal. Dus vertragen, rustig. zeker met orale seks, hè, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Dat is fantastisch om dat soort dingen te vertragen. Om echt te voelen. Wat voel ik? Hoe gaat het? De tijd nemen.
Maar mag je daarna wel weer even die versnelling opzoeken?
Oh, ja, maar dat wil je ook graag.
Dus het gaat meer om het spelen met.
Het spelen met tempo. Dat is een betere opsomming. Spelen met tempo.
Dus maar niet... misschien is dat wel jouw vijfde. Spelen met tempo. Ja. Want vertragen is voor jou ook een hele relevante.
Zeker, want ik kan ook heel erg zo, om dat woord porno, zeker in het verleden was het heel erg van zo snel mogelijk naar het einddoel. En me ook bijvoorbeeld schuldig voelen tijdens seks. Want ik weet dat heel erg resoneert bij heel veel vrouwen. Als bijvoorbeeld mijn orgasme niet snel genoeg komt.
Ja.
Oh, wat duurt het lang. Ja, en dat dan al na 5 minuten hebben.
Ja, dat blijft ook zoiets bijzonders. Hè? Dat de hele perceptie van tijd zo verandert dan.
Ja, maar dat ook, zeg maar, misschien, en dat weet je als psycholoog beter, maar dat gewoon dingen die in je persoonlijkheid, die al in de weg zitten, zitten je ook seksueel in de weg. Tenminste, bij mij dan wel.
Ja. Ja,
van het moet snel, want anders is het
snel.
Niet goed.
Precies, en jij wil lekker snel. Daarom is dat woord, hè, voor de luisteraar die onze afleveringen van Lust Samen heeft gehoord, die begrijpt dat vertragen een enorme uitdaging is voor Jacqueline.
Ja.
Want Jacqueline vertraagt niet in het leven. Die gaat.
Ja.
Daar zit een tempo in.
Ja.
En dat is heel ingewikkeld om bij te benen.
Ja.
Ja. Ja. En nu jouw grote levensles is vertragen.
Absoluut, ja.
In alles. In de liefde, in de seks, in relaties.
Ja.
Dat.
Ja, en ik oefen en ik oefen. Ja, met.
Word je er wel beter in?
Ja, met momenten.
Wordt het verdraagzamer?
Het wordt verdraagzamer, ja. Ik kan soms terugkijken op een succesvolle dag waarin ik zeker een half uur heb verdragen. Nee, ja, goed, ik overdrijf het een beetje. Het is weer een ander thema. Maar gewoon dat ik merk van: oké, ik kan nu dingen. Want voor vertragen versta ik ook onder dingen op me af laten komen en niet alles willen gaan halen.
Ja, dus daar niet de regie over nemen dan.
Ja, in de overtuiging leven van als ik het niet haal, dan komt het niet.
Ja.
Ja.
En gewoon het laten komen zoals het is.
Ja, of bijvoorbeeld me laten zoenen. Dat vind ik ook zoiets.
In plaats van?
Oh ja, want ik vind dat altijd, ik vind dat misschien wel de engste minuut van het leven. Als je voelt het gaat zo komen, want je weet het. Het lijkt wel heel spiritueel gezegd alsof je ziel vooruit reist en weet, wij gaan zo zoenen. Dat voel je. En dan word ik echt weer 13 van, oh my god, het komt. En dan ga ik soort van raar praten en om me heen kijken. En dan die man die staat ernaast van, waar is
die sexy vrouw van net?
Waar is die blerende kip die net op de bank zat? Die staat nu onzeker in de keuken, ja. Ja, dat ik recent nog, dat ik dacht, oh, nou, nu komt het, ja.
Spannend. En is dat dan omdat dat het eerste soort van echt kwetsbare intieme moment is?
Ja, en omdat ik natuurlijk wat ik net zei, van ik ben gewend van als ik iets wil, dan ga ik het halen. En op dat moment wil ik dat het komt. Ik wil dat het naar me toe komt. Snap je? En omdat ik dat zo moeilijk vind van het naar me toe laten komen. Want ik vind het niks zo lekker als een man mij zoent. Weet je gezicht vastpakt, vertragen en dan gaat zoenen. Ja, dat is zo'n filmisch moment.
Oh. En wat dan als het tegenvalt?
Ja, dat vind ik altijd treurig.
Als het... wat doe je dan?
Nou ja, dan als ik denk ik heb ontzettend zin in seks, dan ga ik er toch mee door. Maar
alleen dan zonder zoenen.
Tegenvallend zoenen vind ik wel altijd heel jammer.
Ja, toch?
Het is toch jammer?
Ja. Ik hoor ook telkens vaker van mensen die zeggen, ja, maar op het moment dat je niet kan zoenen, dan hoef ik er ook geen seks mee.
Ja, ik snap die regel wel, maar het is toch niet zo zwart-wit. Kijk, je hebt ook gradaties in dat niet kunnen zoenen. Soms denk je, je bent nog even te hard. Maar als je dan weer wat anders terugzoent, dan loopt het toch wel, vloeit het toch wel weer vaak. Als het echt iets afgrijzelijks is. Maar ja, dat kom je niet zo heel veel meer tegen.
Ja, nou ja, of dus zeg maar, want jij refereert het naar jezelf als dan ben ik dat 13-jarige meisje. Wat dus inderdaad ineens een andere houding heeft, andere stem, andere gezichtsuitdrukking. Maar als dat bij jou gebeurt, kan dat natuurlijk ook bij de ander gebeuren. Dus de ander die kan dus ook als een 16-jarige puber jou ineens gaan zoenen, zonder dat dat per se diens manier van zoenen is. Maar in dat ene moment, in dat eerste moment, staat daar ineens die 16-jarige puber die eigenlijk geen idee heeft wat hij moet doen en help.
Ja, en ik vergeet wel eens dat een man dan ook onzekerheid kan voelen.
Oeh,
ja, dat vergeet ik. Ik denk dan, nee hoor, ze zijn allemaal heel zelfverzekerd.
Nee.
Nee, dat is echt een misvatting die ik heb.
Sterker nog, dat is echt absoluut niet zo.
Nee.
En dat is iets wat mij heel erg opvalt. En dan maakt het niet uit of ze 43 zijn, 45, 47, 48.
Ja. Ja.
Die onzekerheid. Gewoon weer dat het niet weten en wel willen weten wat ze moeten doen. Maar dus gewoon echt, nou ja, en soms letterlijk uitspreken. En soms dat je echt gewoon de geremdheid merkt.
Ja. Het gaat er nooit uit. Dat is bij mij echt een hardnekkige misvatting. Dat ik denk, al die mannen zijn allemaal heel zelfverzekerd.
Nee,
dat is echt heel stom. Dat zit er echt nog in.
Bijzonder is dat, hè?
Ja.
Ja.
En dan denk ik, ja, Jacqueline, als ik naar mezelf op video kijk of ergens, dan denk ik, Jezus, wat kom je pittig over. Dus dan, misschien logisch dat heel veel mannen om mij heen denken, nou, maar kalm aan.
Zal
haar.
Dat dan iets zijn? Want inderdaad, want he, er is mensen, als ze weten dat ze met jou gaan afspreken, dan kunnen ze jou terugvinden. Ze weten hoe je eruit ziet, hoe je praat.
Ja.
Ze hebben al een heel beeld.
Ja.
En dan maak je ook nog eens verdikken me een podcast waar ze allemaal langskomen.
Ja.
Dus daar kunnen ze ook op rekenen dat ze daarin ook nog eens...
Niet allemaal.
Nou, dat waren ze niet allemaal.
Ach, kom op. Nee, ik vertel niet alles. Nee, dus geen zorgen, mannen, mocht je luisteren. Nee, zeker niet.
Nee, maar okay. Maar dan komen ze dus bij jou en dan hebben ze dus een heel beeld van bij wie ze komen. Dan is het eigenlijk ook niet zo heel gek dat daar een extra laagje spanning zit, onzeker zit.
Ja.
Ik heb zo'nzelfde situatie dat op het moment dat ze dus weten wat ik dus voor werk doe...
Ach ja, natuurlijk.
Ineens hebben alle mannen erectieproblemen.
Oh, ook zo vreselijk. Ja, maar dan echt ook, dat is, ik vind dat zo moeilijk. Als ze dat...
Ja, maar ik vind, weet je...
angst en spanning.
Ja.
Ja, wat vreselijk.
Nou, ik vind dat wel een beetje ingewikkeld.
Ja, begrijp ik wel. Maar vind je het beledigend? Vind je het
Nee, dat is dus weer het gekke. Nee, ik vind het absoluut niet beledigend.
Denk je,
ik vind
je
het
wordt juist, niet geil van?
Ik
denk
vind
je
het
dat
bijna...
Dan?
Nee, ik vind het... Dat is echt een heel slecht woord. Ik vind het bijna aandoenlijk.
Oh, aandoenlijk. Omdat dat is het laatste
heel,
wat ze
nee,
willen
Nee, maar
horen.
Het is heel menselijk.
Ja.
Zeg maar dat ze dus daar die spanning in laten zien. Die onzekerheid. Die van, oh ja, ik dacht dat ik dit wel even zou doen. Maar ik doe het toch wel even niet zomaar. Ik vind dat daar dus iets heel aandoenlijks in zit.
Ja, maar heel veel vrouwen zullen denken, jij wordt dus niet opgewonden van mij.
Ja, maar dat is dus... En dat is dan weer het vervelend. Nee, in dit geval is het niet vervelend. Dat is dan weer in deze de mazzel dat ik de kennis heb en weet hoe het werkt.
Ja.
Dat je dus dan inderdaad... alleen maar begrip kan hebben.
Ja.
Alleen in sommige situaties wil je even dat begrip niet hoeven tonen.
Nee, begrijp ik. Ja. Ja.
Ja.
Je wil gewoon spijkerharde tentstok. Sorry.
Pardon?
Ja, ik weet ook niet hoe ik hier nou weer bij kom.
Wat zeg je?
Gewoon hard. Hard. Keihard. Ja. Sorry mensen. Het is de ordinaire bui. Dat haalt Nienke mij naar boven.
Nou, ik ben blij dat we heel de dag nog samen mogen doorbrengen hier. Fijn. Hey, ik heb jouw favoriete onderdeel.
Okay.
De 5 kutkeuzes.
Ja, heerlijk. 5 nog
fijn,
wel.
Hè? Ja, 5. Alsjeblieft. Speciaal voor jou. Seks met liefde of seks uit pure opwinding?
Seks uit liefde.
Erotische massage of orale seks?
Erotische massage.
Erotisch feestje of een trio?
Trio.
Zo, die was overtuigend.
Ja,
in
ik
jouw
vind
hele...
zo'n feestje zo ingewikkeld.
Want?
Nou, omdat ik denk dat ik daar vroeger, en dan heb ik het over 20 jaar geleden, heel nieuwsgierig naar was. Nu ondertussen, na al mijn wilde avonturen, zie ik het nu niet zitten om met onbekenden zo fysiek te worden.
Ja, maar je hoeft toch helemaal niet met onbekenden zo fysiek te worden?
Nee, maar dat associeer
Stel,
ik wel.
Wij gaan samen naar zo'n feestje toe, dan hoeft er niemand bij ons in de buurt te komen.
Nee, maar dan heb ik het gevoel dat ik de hele avond on guard moet zijn.
Waarom?
Nou, omdat ik daar in mijn lingerie sta en het toch het idee achter een erotisch feest is toch dat je het gaat doen. Of
nee, dat hoeft helemaal niet.
Oh, ik ben misinformed. Maar dat is
mag ook
beeld.
Gewoon zijn flirten, kijken.
Ja.
Als je daar als stel bent, het met z'n tweeën leuk hebben, geprikkeld raken.
Misschien zou ik dat wel zien zitten, om dan met één iemand. Maar in mijn eentje... Dat beeld had ik er ook even bij. Van dan sta ik daar alleen en dan heb ik overal handen.
Ja, maar ik denk ook
dat
niet
vind
dat
ik
je
heel
dit in
eng.
Je eentje naar een erotisch feestje moet gaan.
Nee.
Dat is niet helemaal de plek, denk ik. Aan de andere kant, als je het wil, moet je het lekker doen.
Ik ben wel een beetje een voyeur. Dus ik zou het dan wel leuk vinden om mensen van alles te zien doen.
Ah.
Dat vind ik dan wel weer leuk.
Ja,
maar kies toch voor trio.
En ja, en jij zegt ook, als ik dan in mijn eentje zou gaan, heb ik daar ook allemaal handen overal. Er is niemand die aan jou gaat zitten op een erotisch feestje als je dat niet wil, hè?
Ik heb dus allemaal verkeerde denkbeelden kennelijk.
Misschien
moet ik
moeten we een keertje gaan.
Fijn. Ik word weer overal ingelokt.
Heel fijn. Heb je wel eens een trio gehad?
Ja, meerdere. Ja, ik was elke keer heel erg dronken, dus ik weet het niet meer zo goed. Ik weet wel een paar met... ik had bijna de naam genoemd. Met iemand die ik nog wel eens zie. Ken haar nog steeds. Is ook 20 jaar geleden.
Was dat van het kaarsje in de bil ook?
Nee, dit is weer een ander trio. Dat ik op een kaars ging zitten, ja, op de rand van een jacuzzi. Ja. Nee. Dit is met een oud collega van mij. En zij nodigde me uit bij haar en haar vriend. En ik dacht, oh god, ik ken die man niet. Zij was ontzettend knap, nog steeds. En ik kwam daar binnen en haar man is gewoon een soort, of haar vriend toen was een soort George Clooney. Dat was een wijnhandelaar. We hadden sushi, we hadden de mooiste champagnes. Het was een droomnacht. Een droomnacht. En vooral ook vond ik, omdat ik de derde was. Mm-hmm. Weet je, ik kwam erbij. Ik werd godschuwelijk verwend. Het was heerlijk, heerlijk, heerlijk. En toen hebben we daarna het nog een keer gedaan. Hey, het was een sensatie. Fantastisch trio.
Maar een heel groot verschil. En jij zegt namelijk, de meeste keren was je dronken. Mm-hmm. Jij drinkt al acht jaar inmiddels. Ja. Drink jij niet meer? Heb jij in nuchtere toestand een trio gehad?
Nee. Oh, je voelt een ontwikkelpuntje.
Nou, misschien.
Nee, nog niet. Ook geen
niet.
Nee, nog niet.
Is dat dan nog wel iets wat trekt?
Nou, dus die vrouw van toen, die zag ik pas geleden. En toen zei ik tegen haar, ik wil het met jou ook heel graag nuchter doen.
Maar gaan zij het dan ook nuchter doen?
Zij is niet meer met die. Zij heeft nu gewoon een gezin, woont in het Gooi en prima. En, maar ik met haar en misschien een van mijn projecten, ja, dat lust ik wel.
En nuchter.
Ja.
Ik ben heel benieuwd hoe je dan het verschil gaat ervaren.
Ja, ik ook. Ja.
Een speeltje of een massagekaars?
Een speeltje.
Piekorgasme of een orgasme uitstellen?
Oh, piekorgasme.
Ja.
Ja, terwijl ik zou moeten... Ja, wat is moeten? Maar dat orgasme uitstellen, dat staat wel op mijn lijstje van dat ik wil ontwikkelen. Ik
heb dat ook oké is.
Ja, nou ja, ook heel interessant. Is het orgasme dan anders? Ervaar ik het anders? Maar ik merk als ik helemaal in de opwinding zit, dat ik er ook naartoe wil.
Ja?
Ja.
Ja. Nee, dat mag. Ja. Dat mag. Ja. Dat is helemaal niks mis mee.
Nee.
Met jou nog heel veel anderen.
Ja.
Ja. Is een vrijpartij voor jou minder volwaardig als je geen orgasme hebt gehad?
Ja. Ja, ik vind dat ik wil dat echt. En anders maak ik het zelf af. Ja, ik wil dat echt. Ik wil echt een orgasme, absoluut.
Grappig. Ja, dan blijf ik altijd zo'n bijzonder iets vinden, hè? Dat mensen dat toch dan...
Ik vraag me ook af of heel veel vrouwen niet zeggen, het is niet erg hoor. Of ze dat gewoon uit pleasend gedrag doen. Het is een uitermate interessant thema.
Ja, dat is het zeker. Maar voor mij zit het echt in het gevoel van opwinding. Dat voelen.
Vind ik ook heel lekker. Maar ik vind dat orgasme, als ik helemaal opgewonden ben, dan wil ik ook echt heel graag dat orgasme.
Maar wat is daar dan de toegevoegde waarde van?
Het is toch goddelijk lekker? Nee, heb jij niet?
Nee, ja, weet ik niet. Ik vind echt, het opwindingsproces is voor mij veel waardevoller.
Ja, dat vind ik een beetje appelsperen.
Ja?
Ja.
Jij wil gewoon alles. Je wil en.
Ja, en ik weet niet of daar een relatie ligt, maar dat ik vanaf dat ik al echt op de kleuterschool zit, klim ik al in de touwen en zo.
Ja, daar ben je natuurlijk al.
Het orgasme is altijd een enorm ding geweest.
En nu nog steeds.
Ja.
Nou, ook daar ben je niet te oud om te leren met het orgasme uitstellen.
Nee, dat houdt dus ook niet op.
Nee.
Wat ze zeggen. Ja.
Hey, ik heb 5 stellingen aan de hand waarvan wij het onderwerp gaan uitdiepen. En nogmaals, dat gaat dus over het ontdekken van je seksualiteit als volwassen vrouw. Want er is natuurlijk heel veel aandacht voor vrouwelijke seksualiteit. Er wordt overal gezegd, je moet je seksualiteit gaan ontdekken. Maar werkelijkheid is natuurlijk ook dat er gewoon heel veel vrouwen zitten in een vaste relatie, in een monogame relatie. Die zijn daarin in zekere zin ook afhankelijk van hun partner. Dus hoe werkt dat dan? Hoe ga je dan je seksualiteit
ontdekken, ontwikkelen. En is dat überhaupt wel mogelijk? Dus nou, ik ben benieuwd hoe wij daar uitkomen.
Ja.
Ja. Het is onmogelijk om je gehele seksualiteit als vrouw alleen te ontdekken.
Alleen in je eentje?
Mm-hmm.
Je gehele seksualiteit. Ja, maar ik denk dat je in je gehele seksualiteit zit ook ingesloten seksualiteit met een ander. Zo zie ik het. Ik denk wel tegelijkertijd dat heel veel vrouwen de seksualiteit met zichzelf te weinig of nog helemaal niet ontdekt hebben. Want ook om je seksualiteit, is alleen maar mijn mening, maar om je seksualiteit met een partner meer waarde te geven, is het heel erg belangrijk als vrouw om je eigen seksualiteit te ontdekken. Het is ook natuurlijk wat jullie, zeg ik even, seksologen ook zeggen. Jongens lopen natuurlijk voor. Die zitten al vanaf heel kleins af aan de piemel. Die hebben een erectie aan de buitenkant. Het is allemaal meer zichtbaar. Zijn heel erg van de rukkeritis, die hele puberteit. Wij zijn daar toch vrouwen vaak anders in. Toch? Het zit allemaal aan de binnenkant. We ontdekken het niet zo.
Er zit natuurlijk veel meer schaamte. Weet je, het heet natuurlijk al schaamlippen, schaamstreek. Dus daar zit al veel
precies.
meer.
Precies. En dat doen meisjes ja, niet. En het zit nette meisjes. Je benen. Rokje over de knieën. Om
het
maar
is,
even
het
in
is
die
veel minder zichtbaar.
Ja, dus. En pas alleen in Lust hadden wij het daar ook over. Van dat wij allebei zeiden van hoe heerlijk om het zelf te doen. Waar een partner bij is.
Ja. En dan
zo
is maar dan
waardevol.
Is natuurlijk wel een beetje de vraag. Gaat het dan echt over je eigen seksualiteit? Of is dat inderdaad toch alweer heel erg seksualiteit in de interactie met de ander? Want er zijn namelijk best veel vrouwen die kunnen namelijk heel goed zelf masturberen. Daar ervaren ze geen problemen mee of belemmeringen in. Maar op het moment dat je dan inderdaad zo'n scenario beschrijft als hey, je bent dus aan het vrijen met een partner, bedpartner en je gaat dan masturberen, waarvan wij inderdaad zeiden van, nou, dat is super intiem als je dat samen zo kan doen. En er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die dat dus niet kunnen, waarbij dat niet
of
lukt. Dus dan is het niet zo, tenminste dan ga je toch meer, denk ik, naar dat dus onderdeel is van samen seks hebben dan alleen seks hebben en met jezelf. Omdat daar dus kennelijk in die interactie met de ander iets gebeurt, waardoor het niet meer lukt. Terwijl als je het in je eentje doet, lukt het prima.
Ja, maar is het dan omdat je het niet durft?
Ja, maar er zit heel veel zit in het samen seks hebben, waarbij niet durven.
Ja.
De geremdheid, de terughoudendheid, wat daar dus een rol in speelt.
Ja. Ja, maar dat is hetzelfde wat ik vaak. Ik krijg heel veel DM's van vrouwen die zeggen als ik dan porno kijk, of niet per se altijd porno, of ik lees verhalen, of ik luister naar verhalen, of wat dan ook. Dan ga ik helemaal mee in die fantasie. En dan denk ik, oh, wat zou ik graag ook zo'n ongeremde vrouw zijn. Maar dat lukt me niet in de slaapkamer met mijn partner. Omdat we. Ja, het is voor jou een open deur, misschien voor luisteraars niet. Maar we zitten zo vast in dat mag niet. Je bent sletterig, je bent dit, je kan geen geile teksten eruit gooien. Je mag je eigen geslachtsdelen niet op een zogenaamd ordinaire manier benoemen of die van je partner. Ik vermoed, het is alleen maar mijn gevoel, dat het zelf doen zo bevrijdend kan zijn om dat te doen voor je partner.
Maar ga je dan wel ineens die ordinaire termen gebruiken, om het zo maar even te benoemen?
Nou, dat dit
dat
kan misschien
verschil?
Nog goed. Nou ja, als je het wil, hè. Dat hoeft niet voor iedereen. Ik bedoel, er zijn ook mensen die zeggen, ik hou helemaal niet van het dirty talk. Ik word er beroerd van. Er zijn mensen die het heel fijn. Ik vind het fantastisch. Maar als je het doet met jezelf waar iemand bij is, dat is voor een man zo leerzaam. Ik kan je niet vertellen met mijn laatste, ja, waar ik natuurlijk ook ongelooflijk veel gevoel voor heb, hoe fantastisch ik het vond. En dan denk ik, voor fuck's sake, ik heb er 49 jaar op moeten wachten. Maar dat wanneer ik het zelf deed, dat hij dat zo bestudeerd heeft, dat hij dat exact bij mij na kan doen. Nou, dat is fantastisch. En hij zei ook, wat heerlijk dat je het voordoet. Dus dan denk ik, is het niet voor vrouwen een enorm waardevol iets om dat te gaan integreren?
Maar misschien, wat je hier dus ook in zegt, slaat misschien een beetje terug op waar we het net ook over hadden, die onzekerheid bij mannen. Heel veel mannen, en we hebben het lekker over de heteroseksuele relatie hier, maar heel veel mannen vinden het super fijn als ze duiding krijgen. Wat wordt er van mij verwacht?
Ja.
Wat moet ik doen?
Ja.
Wat kan ik doen?
Ja, maar nu snij je dus iets heel interessants aan, want ik krijg zoveel berichten van vrouwen die zeggen, ja, maar ik verpest de vibe als ik ga zeggen wat ik wil. Ik val achterover als ik dat lees. Hoe
maar
kan het?
Vinden zij dat of wordt dat
nee,
tegen
dat
hen
vinden
gezegd?
Zij. Nee, vrouwen hebben die aanname. Ja. Ik kan niet zeggen wat ik wil, want dat is lullig voor hem.
Terwijl als jij, hè, als vrouw zijnde, als de man zegt... ik vind het fijn als je bijvoorbeeld tijdens orale seks of tijdens masturbatie... ik vind het fijn, doe maar even wat zachter of ja. Doe maar alleen even met je tong...
niet
of
te hard
maar je
aan
hand erbij. Wat geeft dat voor jou voor gevoel?
Heel fijn, ik hoor het graag.
Want?
Want dan weet ik hoe ik het beter kan doen.
Precies.
Ja.
En dat betekent niet dat het niet goed genoeg is. Het betekent gewoon dat het gewoon nog meer opwinding bij de ander kan oproepen.
Zeker. Zeker.
En dat is natuurlijk dan. En dan komen wij dus als vrouwen weer met onze gekke gedachtenkronkels.
Ja.
Dat we vinden het dus wel fijn om dat te horen. Omdat dat een vorm van zekerheid geeft. En we kunnen er wat mee.
Ja.
Hè? En dat hoeft niet precies een heel stappenplan te zijn. Maar enige vorm van richtlijnen. Van wat de ander dus lekker vindt. Terwijl we dan dus wel van die enorme remmingen ervaren in het uitspreken ervan.
Ja, maar Nien, dat is natuurlijk duidelijk. Dat is het klassieke denkbeeld wat nog altijd heerst. En nu zelfs met dat hele Threadwife gebeuren weer helemaal terugkomt. Je moet dienstbaar zijn. Je bent als vrouw dienstbaar.
Ja, maar als het stukje dienstbaar zijn betekent dat de man dus onzeker is, niet weet wat hij moet doen, wat levert het dan op? Dan ben je toch eigenlijk veel dienstbaarder door aan te geven, hey, dit is, als je dit nou doet.
Ja, maar klopt. Wanneer je je eigen seksuele genot belangrijk vindt. Maar in het hele traditionele gebeuren, is jouw seksuele genot niet zo belangrijk. Want dat is bij dat hele Threadwife gebeuren. Die gaan dus weer terug naar de jaren 50 gedachten. Ik ben er eigenlijk om zijn orgasme te faciliteren.
Ja.
Ondenkbaar voor vrouwen die zich een andere richting ontwikkelen.
Ja, maar het is ook heel makkelijk, hè?
Om dan te denken.
Nou ja, het is natuurlijk de ultieme vorm van vermijding. Want je hoeft er dus ook niet aan.
Nee, en je gaat gewoon liggen en je trekt je knie omhoog. En het
precies, en je hoeft dus ook niet kwetsbaar te zijn. En je hoeft niet te kunnen ontvangen.
Ja. Ja.
Je hoeft alleen maar gericht te zijn op de ander.
Ja.
Dus ergens zit daar natuurlijk ook iets in waarvan je inderdaad kan zeggen, het is belachelijk. Maar aan de andere kant is er ook wel wat voor te zeggen. Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben. Of dat ik denk van, hey, dit moeten we allemaal met z'n allen gaan doen. Maar van, oh ja, maar het is heel makkelijk. Want het gaat dus niet over jou. En heel veel vrouwen vinden het heel lastig als het over hen gaat.
Ja.
Om te ontvangen.
Ja. Ja. Maar dus ook om te ownen, dit is wat ik fijn vind.
Ja.
Dit is wat ik wil.
Ja. Hey, en als we dan even teruggaan naar de stelling. Hè? Want ik zeg, het is onmogelijk om je gehele seksualiteit als vrouw alleen te ontdekken.
Ja.
Daarvan zeg jij inderdaad. Nou, het is ontzettend belangrijk dat je in ieder geval een deel van je eigen seksualiteit voor jezelf ontdekt, dat je daar helemaal oké mee bent.
Ja.
Maar een deel van je seksualiteit ontstaat in de interactie, of bestaat in de interactie met een ander.
Ja.
Dus als je het hebt over, het is onmogelijk om je gehele seksualiteit als vrouw alleen te ontdekken, dan is daar dus ja. Want er is een deel waar de ander voor nodig
heeft. Maar dat weet jij beter als seksoloog. Er zijn wellicht ook is een kleine groep vrouwen die zegt, ik wil alleen maar seks met mezelf.
Ja, maar waarom?
En is dat dan? Ja, daar zullen allerlei psychologische toestanden aan
precies,
zijn
want
liggen.
In principe is het natuurlijk seksualiteit, opwinding ontstaat ook in de interactie met een ander.
Ja.
Dus als je dan zegt, ja, ik wil het alleen met mezelf ervaren, zit daar dan niet ook een van, ja, dit is voor mij het veiligst. Dan ben ik niet afhankelijk van de ander.
En dan hoef ik geen interactie.
Dan hoef ik dus geen interactie. En daar zit in heel veel van dat soort beslissingen zit gewoon heel veel vermijding. Niet durven.
Ik denk dat contact maken met je eigen seksualiteit, dat uitvoeren, dat voelen, wat wint me op, waar word ik blij van, wat vind ik echt heel diepgaand, sexy, geil, hoe je het noemen wil, is een essentieel onderdeel van succesvol, whatever that means, seksualiteit met een ander.
Ja. En ik wou zeggen, dan moet je alleen wel ergens ook nog dan vervolgens het geluk hebben dat als jij jouw deel weet, dat de ander daarbij kan aansluiten.
Ja, maar dat is ook niet van maandag op dinsdag geregeld.
Nee.
Dat heeft communicatie en,
vaardigheden en dat.
Nou ja, en dus, aansluitend bij waar we het eerder over hadden, ownen dat je het moet uitleggen. Dat je er niet vanuit kunt gaan dat hij automatisch weet, het moet 3 keer links, 3 keer rechts, 2 vingers erin, weet ik. Hè? Om toch even het ordinaire aspect weer naar voren te brengen. Dat je denkt, hij weet het wel. Want hij weet het niet. Net zo goed als dat jij het bij hem eigenlijk ook niet weet. Hoeveel mannen ik ook inderdaad tegen mij heb gezegd. Ja, maar heel vaak doen vrouwen het te hard. Of te wild. Of te zus. Of te zo. En dan denk je, ja, dat wordt dus ook niet gecommuniceerd.
Nee.
We ondergaan dat maar.
Ja, of dat dus inderdaad dat mannen dan zegt zoiets hebben van doe dan maar geen orale seks. Want het is niet heel prettig. En dat gaat niet om orale seks niet lekker vinden aan zich. Maar de manier waarop het gedaan wordt, ja, dat ze daar niet heel blij van worden.
Ja, en dan zijn ze op een gegeven moment in de 40 en dan doen ze het nog 3 keer per jaar. Want ja, dat hoort zo, hè, want je bent niet meer 18. Dan krijg je dat soort aan. En dat is natuurlijk volslagen onzin.
Ja, maar wat daar natuurlijk wel ook een ding is dat heel veel mensen die zitten natuurlijk al langere tijd in relaties. Mm. Nou, als je een soort van geluk hebt, heb je dus binnen de relatie als aandachtspunt een stukje seksualiteit. En dat je daarin, niet zeker in het begin is daar wat vaker wat meer ruimte voor. Dat je daarin aangeeft wat vind je fijn, wat vind je lekker, wat werkt. Alleen als je dan vervolgens, 10 jaar, maar ook al ben je 5 jaar verder. Als je 10 jaar verder bent, 15, 20, dan blijven mensen natuurlijk heel vaak vasthouden aan dat wat ze denken dat hun partner lekker vindt. Of waarvan ze ooit eens wisten dat ze dat lekker vonden.
Ja.
Terwijl seksualiteit is iets wat een leven lang in beweging is.
Ja, maar ik bedoel, zeker mensen die kinderen krijgen, dat is zo'n heftige, alles doorbrekende toestand.
Want?
Nou, omdat in veel gevallen mensen, zeker vrouwen, dan zich vooral daarmee bezighouden en hun seksualiteit even opzij schuiven of niet meer daar prioriteit voor hebben. Er schijnt ook dat je op dat moment gewoon alleen maar primair op je kinderen wil richten en niet meer op je relatie. Ik denk dat het belangrijk is dat we beseffen dat die fase er is en dat je daarna niet denkt, nou ja, het komt vanzelf wel weer. Want dat is dus meestal niet zo.
Nou, dat is niet zo.
Dat is gewoon niet zo. Nee. Ja. Dus dan is het eigenlijk weer mouwtjes opstropen en zeggen, hey, niet zozeer, en misschien dan niet zozeer, hoe was het 10 jaar geleden? Nee, wat willen we nu?
Ja. Ja. En ook als er zo'n fase is, en dat maakt niet uit of het nou is omdat er kinderen zijn gekomen of omdat er, om wat voor reden dan ook, er even geen ruimte is voor seks, het niet problematiseren. Want op het moment dat je het gaat problematiseren, dan wordt het alleen maar zwaarder, lastiger. Komen die drempels, komen we er niet meer toe.
Maar dat wordt toch ook geproblematiseerd omdat mensen het ook hardnekkig vermijden?
Ja, maar je kan het ook gewoon dus zeg maar in die zin normaliseren.
Als van het is er even niet.
Het is er gewoon even niet.
Ja.
En dat is oké.
Ja. Ja.
En ik denk dat daar ook heel veel misgaat. Ja. En het alleen maar groter en moeilijker maken.
Ja, maar
als je jezelf toestaat, oké, we zitten nu even in die kleine kinderen. En ja, we gaan die intimiteit aan. Ja, we gaan die tijd samen doorbrengen. Dus we verliezen elkaar niet uit het oog. Maar die seks, dat is oké.
Ja, maar dan is het dus ook belangrijk voor een man, als ik het even zo zwart-wit mag maken, om te beseffen, de focus is even niet op mij en mijn penis.
Ja, maar bij heel veel mannen, bij heel veel jonge vaders, is de focus ook niet
ook
op
niet
hun
op
en
hun penis.
Want zij zitten ook in hele andere dynamieken, verantwoordelijkheden. Ja, 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 ja. Dus ik denk dat daarin dat we ook een beetje af moeten van, oh ja, maar het zijn alleen de vrouwen die daar dan vervolgens zo in veranderen.
Ja, want die
mannen zijn het net zo goed.
Maar die mannen roepen hard, hè? Ik krijg helemaal geen aandacht meer.
Ja, maar goed, het zijn altijd de schreeuwers die. Ja.
Waarvan we dan denken dat is voor
dat
iedereen
is dus
zo.
De norm. Ja, ja. Nee, er zijn heel veel mannen die ook heel goed begrijpen dat hun partner daar even geen prioriteit aan geven. En op het moment met seks, dat seksuele systeem, dat werkt een beetje als een use it or lose it. Dus als we er heel veel aandacht aan geven, dan blijft het wel lekker werken en draaien. Maar we kunnen er ook een soort van berusting in geven en dat systeem even laten rusten.
Mm-hmm.
Natuurlijk kan je het af en toe dan wel jammer vinden, maar dat betekent niet dat je als een of andere gefrustreerde pannenkoek seks moet gaan eisen.
Ja, maar ik kan me dat herinneren van de eerste 5 jaar van mijn dochter, dat ik daar volledig oké mee was dat het er niet was.
Ja.
Echt volledig.
Ja. En als je daar dan vervolgens over communiceert, van dit is nou even hoe het is.
Ja.
En dat zegt niks over mijn gevoel voor jou. Het betekent niet dat ik jou niet aantrekkelijk vind. Het betekent dat er gewoon even niet zoveel ruimte voor is.
Mm-hmm.
Maar sowieso, hè, want nu heb je het inderdaad over kleine kinderen. Überhaupt als je het hebt over Je seksualiteit moet kunnen floreren. Dat betekent, er is lucht nodig. Er is licht nodig. Er is ruimte nodig. Er moet ruimte voor zijn.
Ja.
Daar is natuurlijk heel vaak in je leven, is daar dus helemaal niet die luchtheid, die lichtheid. Er gebeurt altijd zoveel gewoon in een leven.
Ja.
Dus het is ook niet altijd de tijd en plek en ruimte om die seksualiteit te laten floreren. De volgende. Om je seksualiteit te ontdekken is het nodig dat er seksuele ervaringen zijn met meerdere partners.
Ja, ik denk dat is echt persoonlijk.
Ja?
Ja, dat denk ik. Ja.
Voor jou?
Ik vind het voor mij... zeker totdat ik heel intens verliefd werd, was dat absoluut zo. Ja. Ja, ik heb wel zoiets met diegene waar ik dan nu zo'n liefdevolle ervaring van een paar maanden mee heb gehad. Daar zou ik nu zeggen, oké, we gaan ervoor. Maar dan zit je nog in je verliefde fase. Ik heb wel heel veel seksuele partners gehad en ben daar heel blij mee. Ik wil ook niet zeggen, ik weet niet of ik de rest van mijn leven ook alleen maar behoefte hou aan één iemand. Dat vind ik ingewikkeld.
Ja.
Maar ik kan niet zeggen van nou, over een jaar of drie wil ik er wel weer eentje bij.
Nee. Maar jij zegt ook voor nu zou ik, doordat er één iemand is waarvan je inderdaad denkt, ja, hier wil ik graag bij blijven.
Mm.
Daardoor kan jij nu voelen, ik heb maar één partner nodig in principe nu. Maar om daar te komen bij dat punt, zijn er natuurlijk wel heel veel ervaringen geweest.
Ontzettend, ja. En daar ben ik heel blij mee. Ik heb seksualiteit op zoveel manieren ervaren. Snelle konijnentoestanden, van alles. Vorig jaar werd ik ook ineens heel erg psychotisch verliefd op iemand. Die man, als die belt, dan denk ik nog steeds dat de deur open gaat. Voor hem wel. Het gekke is dat die lijkt op een jongere versie van die andere waar ik verliefd op ben. Dus ik heb ook wel heel erg dat type wat ik niet kan weerstaan. Maar ik ben heel blij dat ik seksualiteit op zoveel manieren en dat er... Nou ja, ik zei toen tegen jou in lust van 10 Fiat Pandas in de garage naar nu een Aston Martin. Dat als je seks hebt beleefd met gevoel en iemand die technisch heel goed is en zo verdiepend en een nacht lang alles... Nou, je weet niet waar je het zoeken moet. Als je dat vergelijkt met een simpel avondje konijnen, dan denk ik, ja, dat simpele avondje konijnen, dan ga ik het wel een avondje zelf doen.
Ja, maar dat is ook, vind ik, wel ingewikkeld, hoor.
Wat?
Nou ja, als je dus een soort van eenmaal dat ene hebt ervaren waarvan je dus in alles denkt, ja. Dit is die mindblowing seks die je wil.
Ja, heb ik 49 jaar niet geweten dat dit bestond.
Nee. Maar niet weten dat het bestaat, dan kan je nog waardering hebben voor al dat andere wat je wel hebt ervaren. Maar als je dan eenmaal dat hebt ervaren, dan is de rest.
Ja.
Is, nou ja, genoegen nemen met.
Is zeker.
Is eigenlijk.
Dat is heel goed gezegd.
Een beetje een soort van de good enough seks, maar eigenlijk is het dan niet helemaal good enough.
Ja.
Is het eigenlijk alweer heel leeg en... Bleh.
Absoluut. Het is wel zonde eigenlijk.
Ja, het is super zonde. Ja.
Nee, dat is wel een mooie conclusie. Dat het dan wel zonde is. Ja, dus ik heb ook niet zoiets van... Goh, zou het dan nu lekker zijn als ik nu een parkeergarage in zou lopen... en ik zou een man een auto uit zien komen. Weet je wel, een scenario.
Nee.
En ik sla met mijn pump de lamp stuk... en ik ga op zijn Porsche staan en hij gaat mij oraal bevredigen. Ja, dik, hartstikke leuk. Maar ik... Nee.
Dat is toch zonde? Dat eigenlijk beperk je jezelf dan dus heel erg.
Ja,
eigenlijk.
Nou, lekker dan.
Dus eigenlijk ben je
ik zat
een
helemaal
verpest.
In mijn bubbel.
Ja, sorry.
Ja, nee. Ja, kijk, ik dacht wel een paar weken geleden, want er is nu allerlei toestanden hè, met die man. Daar ga ik verder niet op in, maar toestanden met die man, waardoor wij ook even geen seks hebben. En ik heb zoveel seks gehad in het afgelopen jaar dat ik op een gegeven moment 5 weken zonder zat. Dat was niet te toen dacht
nee, die
ik,
vond je ingewikkend, hè?
Nou, ik denk, ik
en dan
moet
werd
ergens
ik,
wat
werd
van
ik wakker
aantrekken.
Met berichtjes van jou.
Nou, laten we niet over mijn obsessieve app-contact hebben. Dat is ook voor de mensen niet leuk. Ze krijgen al zo'n raar beeld van mij. Maar dan dacht ik wel, ik moet seks hebben. En dan maar even good enough seks.
Ja.
Want, dat sluit aan bij wat jij zegt, use it or lose it. Als je het dus wel gebruikt, dan sta je dus echt aan. Dan denk je, ja, en dan zit je rond je ijsprong en dan is een lantaarnpaal, dan klim je zo in.
Okay.
Lekker ordinair.
Maar wat is jouw idee dan? Want hier gaat het dus over. Het is dus wel echt nodig om je seksualiteit te ontdekken. Daarvoor is het nodig dat je meerdere seksuele partners hebt. Er zijn natuurlijk mensen die zitten heel lang in een relatie met één vaste partner.
Mm-hmm.
Dus sommigen hebben überhaupt maar 1 of 2 seksuele partners gedurende hun hele leven. Denk jij dat zij hun seksualiteit kunnen ontdekken op een manier dat jij en ik dat kunnen?
Ja, dat is natuurlijk gewoon een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Hoe fijn is het? Ik hoor het niet vaak. Maar dat mensen zeggen, wij zijn al 45 jaar ontzettend gelukkig. En wij zijn ook seksueel nog steeds helemaal in topstaat. En wij ontdekken nog steeds nieuwe routes en dingen. Echt helemaal alleen met z'n tweeën. Dat lijkt mij een enorme uitdaging. Een enorme uitdaging.
Is het mogelijk?
Ik denk niet zonder slag of stoot. Zo'n relatie van 40, 50 jaar is niet zonder dry spells. Periodes dat het er gewoon echt niet in zit. Ga je maar daar doorheen vechten. Met z'n tweeën. Puur met z'n tweeën. Dat is echt heel ingewikkeld. Ja, en in periodes dat je je niet gezien voelt en niet geliefd voelt. En er zijn mensen die nu luisteren en die denken, ja, die zitten knikkend in de auto. En er is een collega die ineens wel aandacht aan je besteedt. Ja, ga daar maar weerstand aan bieden. Ja.
Maar je bent dan natuurlijk ook zo in alles wat er dus wel is. Want jij benoemt nu de dingen die er meespelen, die een impact hebben op de relatie en die lastig zijn om gewoon alleen maar een hele fijne relatie te hebben. Maar je bent natuurlijk ook afhankelijk dus dan van elkaar in de maat van seksuele ervaringen die er zijn. En daarmee zeg ik niet, oh, je moet je relatie opengooien. Dat zeg ik absoluut niet. Maar je bent afhankelijk van elkaar. Je bent afhankelijk van elkaars vaardigheden, nieuwsgierigheden,
en je kent bewegingen. Elkaar ook al 100 jaar.
Er zit zo ontzettend voorspelbaar in. En dan krijg je natuurlijk dat hele lastige van, ja, maar voor een lange, veilige, vertrouwde liefdesrelatie is die voorspelbaarheid, is die zekerheid, is dat alles is er nodig.
Ja.
Het is zo, en ik gun het iedereen zo, dat je van de ander op aan kan. Dat je weet wanneer de een naar rechts gaat en wanneer jij naar links. En dat dat allemaal op elkaar aansluit. Ja. En dat gun ik ontzettend iedereen. En ook binnen de seks denk ik dat soms 1 en 1 gewoon 2 is. En als je samen gewoon fijne, comfortabele seks hebt, dat je dan al heel veel verder bent met z'n tweeën dan heel veel andere mensen zijn samen. Ja. Gewoon fijne seks hebben. Ja. Maar dat is natuurlijk, denk ik, voor heel veel mensen maar een gedeelte van hun hele seksualiteit.
Zeker. En dat is het punt, het is als een soort waaier, zie ik even voor me. Die blijft dus dicht. En als je die openvouwt met allerlei kleuren en je wordt weer eens verliefd en je staat in zo'n keuken die 5 seconden voordat je gaat zoenen. Dat zijn zulke sensationele, fantastische, ongelofelijke, menselijke, intense ervaringen die je niet alleen maar op je 14e wil ervaren.
En we leven een leven lang.
Ja, en je leeft in een maatschappij waar wordt gezegd, nou, je hebt helemaal de vriend. Hè? Je gaat samenwonen, kinderen, de hele toestand. Nu zit je het dus maar gewoon 40 jaar uit en houd je mond.
En eigenlijk is dat zo zonde.
Zo zonde.
Want verliefd kunnen zijn.
Oh,
je echt.
Oh god. Maar al de seksuele spanning los van verliefdheid.
Ja, verliefdheid is
gaan
net
we
er
het
even
doen?
Eentje uitdagender.
Gaat hij me aanraken? Waar is die hand? Oh, het is...
Raak me aan. Raak me aan.
Zo lekker. Zo lekker, ja.
Ja, en dat is wel een ingewikkelde. Want ik denk dat heel veel mensen absoluut gebaat zijn gewoon bij monogamie. En ik gun nogmaals iedereen gewoon een lange relatie waarin ze echt het gevoel hebben dat ze geliefd worden en dat ze hun partner lief kunnen hebben. Maar er zijn wel elementen die je binnen die veilige context niet meer zo snel gaat voelen en ervaren.
Nee. Een vriendin van mij zei pas tegen mij, Jacques, het feit dat haar vriend en zij nog bij elkaar zijn. Ze zei, ik heb een rationele beslissing gemaakt dat ik met hem de rest van mijn leven ga doorbrengen. Nou, that says it all.
Ja.
Daar heeft ze gewoon gezegd, ik heb een aantal deuren dichtgegooid, want ik heb gewoon besloten, ik ga het met hem doen.
En dit is goed.
En dit is oké. En dat wij het, nou ja, zij zei dan, misschien 3 keer per jaar doen, dat is klaar. En ik snap dat sentiment, want ik had dat ooit ook met mijn ex. Die frequentie was ietsje hoger, maar het was wel dat ik dacht, nou ja, dat deel is voorbij. Ja. Dat ligt achter me, want we zijn geen 20 meer. Weet je, ik ging ook mee in die maatschappelijke stroom. Nu weet ik, nu ik die waaier heb uitgevouwd van, ja, dat had ik voor geen goud willen missen.
Nou ja, en dat is wat ik ook wel eens, die vraag werd me van de week nog gesteld door iemand. Die zei, maar hoe weet je nou of jij seksualiteit belangrijk vindt? Want hij zei van, ja, ik heb dus zoveel jaar dan een relatie en ik dacht eigenlijk dat ik seksualiteit niet zo ontzettend belangrijk vond.
Ja.
En dat was prima. Maar ik ben er nu dus aan het achterkomen dat ik die seksualiteit wel belangrijk vind.
Ja.
Maar als je dan dus in een relatie zit waar dus eigenlijk een soort van binnen het script van de relatie die seksualiteit niet zo'n enorme prominente rol heeft, hoe ga je dat dan weer omturnen?
Ja.
Kan dat?
Ja, en als je partner zegt, ja, voor mij is het gewoon niet zo belangrijk.
En dat is dus wel een lastige, dat je dan denkt van, oké, maar ja, kan dat? En wat, hoe doe je dat dan?
Ja.
En in dat stukje kan dat? Ik vind dat best een lastige om daar antwoord op te geven.
Ja, maar ik denk dat dat dus ook, en dat is heel frustrerend voor vrouwen zoals jij en ik, die overal een antwoord op willen, daar is dus geen antwoord op.
Nou ja, of het antwoord is niet zo satisfying, namelijk, nou, dat wordt waarschijnlijk een hele uitdaging.
Ja.
Of
je neemt een rationele beslissing.
Of je neemt een rationele beslissing, of het is er dus gewoon niet.
Ja. Want, en je doet die deuren dicht.
Want
van jezelf.
Daarin denk ik inderdaad dat er een heel stuk is van je seksualiteit. Wat je, zeker als je daar eerder nooit echt aandacht voor hebt gehad. En je gaat daar aandacht voor hebben. Mm-hmm. En je kan daar aandacht voor hebben, ook met z'n tweeën. Dat daar echt wel een heleboel soort van deuren zijn die zich nog binnen de context ook van een monogame relatie zich kunnen openen. Maar er zullen ook redenen zijn. Of er zal iets in jullie dynamiek zijn, in jullie vorm van aantrekkingskracht, dat die seksualiteit dus niet vanaf het begin heeft kunnen floreren.
Mm-hmm.
Dus daar, dat zegt ook wel ergens iets. En nogmaals, het kan zijn dat je gewoon beide een beetje in een seksloze, vanuit een seksloze omgeving komt. Maar zeker in het begin van een relatie is toch wel dat stukje seksualiteit iets wat veel meer daar is. Dus ja. Als het er dan al niet is, denk ik wel dat je voor een grote uitdaging staat als je dit later in je relatie nog tot uiting wil laten komen.
Ja.
We gaan naar de volgende. Juist in de onvoorspelbare momenten ontdek je de magie van je eigen seksualiteit.
Ja. In de onvoorspelbare momenten, ja. Want ik moet acuut denken aan dat die 10 seconden of 15 seconden voordat je gaat zoenen.
Ja.
Dat alle lampen aangaan in je lijf en je dus weer die onzekere tiener voelt. En de eerste aanraking, de eerste hand op je zij, de hand langs je borst, al die dingen. Het subtiele aanraken, dat ja, vind ik de magie. Als je in je vraag zat het woord magie, ja, die zit daarin. Ja.
Heb jij die onvoorspelbare momenten nodig?
Ja, nu wel. En ik heb heel lang gedacht in mijn leven dat dat niet meer zo was.
Nee. Nou, ik vind dat wel echt iets dat, als je dan dus als volwassen vrouw je de kans krijgt om je seksualiteit opnieuw eigenlijk weer een beetje te ontdekken. Zonder dat je daar soms bewust de keuze van maakt. Maar je komt er dus achter, je ontdekt dingen. Dat vaak juist het ontdekken van dingen in die onvoorspelbare momenten zit.
Ja.
Dat je dus dan ineens denkt, oh, dit doet wat met me.
Ja, zeker. En nou, dat kan dus al in app-contact kan dat al zo zijn. Met die man waarvan ik zei dat ik vorig jaar zo op verliefd op was, dat het lijkt op de jongere broer van die andere.
Ja.
Het is heel complex, jongens, maar misschien snappen jullie het nog. Als die mij appt, een uur lang, met allerlei teksten en fantasieën, dan sta ik helemaal aan. Dan zit ik opgezwollen op de bank. Oh, dat is zo fantastisch om te merken dat mijn lijf zo snel zo heerlijk reageert.
Ja. En dat je daar dus niet op je kan daar niet
nee,
op anticiperen.
Nee, en vooral dat onverwachte. Ja, daar kan ik dan dagen van nagloeien.
Ja. Ja, maar dat is ook wel dat. Ik vind dat een hele lastige vraag. Hè. Ik heb gedurende mijn leven zowel in, ja, nee, niet in werksituaties, maar wel in privé situaties. En dat ging er dan ook over van, nou ja, hè, ik doe mijn werk zoals ik doe. Dus jij weet daar vast het antwoord op als ik dat vraag. Ik heb daar altijd heel lastig gevonden. Voor mij was er altijd een heel groot verschil tussen wie ik ben als privé persoon in mijn eigen seksualiteit en de manier waarop ik erover kan praten in mijn werkrol.
Ja, tuurlijk.
Mega groot verschil. En ik snap dat dat af en toe ook best wel een beetje frustrerend kan zijn voor de ander, omdat ik heb dus niet altijd antwoord op de vragen. Hè? Wat vind je lekker? En waar ik dus achter kom nu,
Het zit voor mij dus in het onvoorspelbare. Dus ik kan het niet van tevoren zeggen.
Nee.
Ik kan dus niet zeggen, ja, als je 3 keer naar links en 1 keer naar rechts en dan 1 keer in het midden en dan zit je
maar merk je dan dat mannen dat dan vragen aan je?
Ja.
Wat is je favoriete standje? Dat soort vragen.
En ik kan best iets zeggen waarvan ik dan zeg, oh, dit vind ik heel aangenaam.
Ja.
Maar waar voor mij dus de magie in zit,
ja,
dat is dus niet in iets wat ik van tevoren kan...
Geen script.
Zeggen.
Nee, tuurlijk niet.
En wat ik daar dus... Ook wat ik daar dus van de ander van nodig heb. Mm-hmm. En die ik snap dat die wisselwerking een beetje lastig is. Ik heb dus nodig dat de ander dat script niet nodig heeft.
Je hebt nodig dat de ander het script niet nodig heeft. Ja, zeker.
En,
ja, dat is het.
En als ik dus merk, de ander heeft het script niet nodig...
Ja.
Er zit een vorm van rust in, zelfvertrouwen, dominantie.
Ja.
Dan ga ik er helemaal in mee.
Oh,
als dat er dus niet is, omdat de ander mijn script nodig heeft, wat ik de ander niet kan geven.
Ja.
Ja.
Ja, maar dit gaat helemaal terug naar wat ik in het begin zei. Contact maken, connectie, op elkaar reageren, in de ogen kijken. Dat gaat over het moment. Wat voelt ze? Wat voelt hij? Hier reageert hij op. Oh, dit gaan we langer doen. Het is onzin om wat te zeggen. Nou, ik hou heel erg van missionaris. Weet ik veel. Het gaat zoals... Laat het toch vloeien.
Ja.
Ja, laat het toch zijn organisch.
In het moment.
Ja.
Alleen dan, zeker in het kader van... Hè, het is een van de dingen waar ik natuurlijk ook met heel veel mensen de gesprekken over heb. Van hè, kom erachter wat je fijn vindt. En vervolgens probeer dat ook naar je partner toe te communiceren. Ja. Maar ja, als dan het verhaal is wat je communiceert... de magie zit voor mij in de onvoorspelbare momenten. In dat ik niet weet wat er gaat gebeuren.
Ja.
Daar zit de magie in. Ja, dat is natuurlijk... Voor heel veel is dat een soort... Is dat wel een heel ingewikkeld verhaal.
Ja.
Zeker als ze op zoek zijn naar die richtlijnen.
Ja. Ja, maar goed, we kunnen dit nog verder terugpakken. Een man, even, ik doe het even naar een man. Een man die op zoek is naar richtlijnen, wil het ook graag goed doen.
Ja.
Dat moet dan toch ook voor vrouwen een teken zijn. Als hij vraagt, wat vind je lekker?
Dat je antwoord mag geven.
Ga het dan ook aangeven. Tot in detail.
Ja, behalve als je dus zoals ik... geen details kan geven.
Nee, maar dan is het zelf doen voor zijn ogen... op dat moment waar je op dat moment
behoefte
aan hebt.
Want dat, daar zit voor mij dus ook het lastige. Daar zit het dus voor mij niet in. Het gaat veel meer. Het gaat voor mij niet per se om handelingen. Het gaat om... het gaat dus om de...
Het spel,
om
de dans.
Om de energie, om het onverwachte, om het ineens...
Maar dan is het dus jouw verantwoordelijkheid, zou ik zeggen, als ik als coach naast het bed zou staan, wat ik niet ben, maar ik doe even.
We is fijn,
doen
de
even
keer
alsof.
Denk ik al, Jacques staat naast me.
Ik ben te bellen, dan kom ik in een autootje en dan zeg ik ben er. Ga ik ernaast staan en dan zeg ik, het is dus nu jouw taak om wel, op wat voor manier dan ook, te communiceren over hoe het voelt voor je.
In een vorm.
Ja, al is het maar met een ga door, iets zachter, weet ik veel. Harder, woester, ja, nee, ik heb geen idee. Of een hand weghalen of erbij halen. Snap je? Maar dat is dan voor een man die echt jou een mysterie vindt, is dat wel heel fijn.
Mm-hmm. Ik snap het ook, dat ze duidelijk
Dan krijg je ook
hebben.
Een taak nu.
Ja, fijn. De volgende keer, dat is heel grappig, want ik heb heel vaak dat dan cliënten komen bij mij. En die zeggen, ja, en we lagen dus in bed en toen gebeurde er iets. En toen dachten we, ja, want Nienke, die zei vorige keer.
God,
en denk
ja.
Ik, oh ja, ik lig daar dus echt in bed met hun.
Ja, ja. Nee, ja. Dat heeft Nienke niet gezegd, Fred.
Ja.
Nee.
Dan kunnen ze dat soort gesprekken en dan komen ze dus bij mij met, ja, maar wat heb jij toen gezegd? Want ik heb het zo bedoeld, hij heeft het zo opgevat. Dus denk ik, missing the point, guys, but it's okay. It's okay. Dan nemen ze het in ieder geval wel serieus. We gaan naar de volgende. Het is een illusie om te denken dat je voor je 30ste je seksualiteit kan ontdekken.
Nou, ik was zo lam als een aap vanaf mijn 16e. Dus ik heb dat gewoon, volledig beschonken gedaan. Ik ging laat ik niet te lang uitweiden, maar ik ging mijn seksualiteit pas ontdekken toen ik het nuchter ging doen.
En dat is dus 8 jaar geleden?
Ja. Nou ja,
en toen
ik single werd.
Ja,
dus,
precies. En toen zat je in die relatie.
Ja, dus 1,5 jaar geleden had ik mijn eerste date na mijn relatie. En toen zat ik op de bank en toen dacht ik, oh, dit is de eerste keer mijn hele leven dat ik dit nuchter doe. De eerste keer. Toen was ik 47. Nou, dat vind ik nogal een ding.
Ja. Ja, ik vind dat wat je sowieso, hè, want dat is even anders dan deze stelling. Maar het nuchter doen van. Er is natuurlijk de afgelopen jaren zijn er heel veel mensen die dan contacten hebben met anderen, naar erotische feestjes gaan. En dat het dus eigenlijk altijd onder de invloed van drugs is. Heel vaak. Ja. Ik zal niet zeggen iedereen. Heel vaak. Een van de dingen die ik daar wel altijd in heb gezegd, is dat eigenlijk degene met wie je dus iets gaat doen, anders dan je partner. Dat zou je eigenlijk zou je ook iets moeten willen doen met diegene als je nuchter bent.
Zeker. Maar weet je, het land zit vol, Nien, met stellen die heel lang bij elkaar zijn, 25, 30 jaar, die het alleen maar doen als ze gedronken hebben.
Ja.
Heel veel.
Ja.
Dat weet ik uit mijn werk als alcoholcoach. Ja, ja, maar ik kan niet stoppen met drinken, Jacques, want dan zie ik seks niet meer zitten met hem. Dat is nogal wat.
Ja, dat is zeker wat.
Maar antwoord op je vraag van voor je 30ste. Ik denk dat je het misschien anders moet bekijken. Je seksualiteit is je hele leven in ontwikkeling.
Ja.
Dus er is geen leeftijd van dan moet het klaar zijn of dan weet je alles of weet ik het. Nee, het is ongoing.
En juist met die openheid erin gaan, brengt je veel meer. Want ja, je hoeft het dus ook niet te weten.
Nee.
En in het niet hoeven weten, daar schuilt zoveel ruimte in het ervaren van je seksualiteit. Want je hoeft dus geen concrete antwoorden te hebben.
Nou ja, en er schuilt nog meer in. Terugpakken waar we het eerder over hadden. Die magie van het onverwachte.
Ja.
Wat een blijdschap. Dus dat je niet op je 30ste klaar bent en dat het vanaf dat moment een herhaling van zet is.
Oeh.
Dat is wat heel veel mensen denken.
Dus je wilt ook helemaal voor je 30ste niet ontdekt hebben als je hem zo bekijkt.
Je wil het nog vlak voordat je doodgaat, zeg je, maar ik was nog niet klaar.
Ja. Ja, en wat was het nou? Wat hebben wij nou geleerd? 3 dagen voordat je komt te overlijden op oudere leeftijd, dan stopt je seksuele energie, toch?
Dan is het klaar.
Ja, dan dan moet je energie anders verbruikt worden.
Ja.
Tot die tijd. Wij refereren hierbij naar een aflevering die wij hebben gehad in Lust over het valet-orgasme. Ja, een hele interessante aflevering.
Ja.
Ja, dus tot 3 dagen voor je overlijden sta je eigenlijk nog in je seksuele energie, zolang je daar goed voor zorgt.
Ja, en hoeveel mensen zeggen niet boven de 60, ja, maar wij doen het echt al 10 jaar niet meer, want ja, wij zijn 63.
Ja, maar daar is dus wel weer het verschil, want 2 jaar geleden, Jacques, was jij 47.
Ja.
Zat jij op dat moment 15, 16 jaar in je relatie?
Ja, 14. Ja,
ja, zoiets. Nou ja. Als je toen keek naar, nog even los van je twijfels over de relatie, puur het seksuele stukje.
Mm.
Had jij dan ook op 60-jarige leeftijd gezegd, nou, de afgelopen 15 jaar, nou, hebben we eigenlijk bijna geen seks meer gehad.
Ja.
Dus het is dat dit
100%.
Is precies. Dus dit is de lijn die het waarschijnlijk gaat voortzetten.
Ja.
Dus het is helemaal niet zo dat jij als seksueel wezen dan zeg maar er oké mee bent. Maar dit is gewoon in de dynamiek van de relatie.
Mm-hmm.
In de relatie, dit is hoe het is.
Ja. Ja, het was gewoon uitgedoofd.
Ja.
Ja. Ja, use it or lose it. En dan was ik het gewoon verloren.
Ja.
En nu denk ik, het is onvoorstelbaar dat ik die kant van mezelf, en dat verwijt ik niet mijn ex.
Nee, maar het gebeurt in de interactie.
Zelf, ja, maar ik heb... Maar ik verwijt het hem niet. Ik ben daar zelf echt bij geweest.
Ja. Ja, en het is ook maar de vraag dat de manier waarop jij het nu ervaart, of jij dat met jouw ex-partner had kunnen ontdekken.
Nee.
En dat vind ik dus een van die lastige dingen. Ook als ik dus mensen dan spreek die heel graag hun seksualiteit weer opnieuw vorm willen gaan geven, of überhaupt meer willen gaan ontdekken. En ik, ja, dat je moet ook realistisch zijn in wat er dus mogelijk is met z'n tweeën.
Ja.
Want heel veel van het ontdekken van je seksualiteit gebeurt dus in de interactie met een ander. Gebeurt in die onverwachte momenten. In het nieuwe. Weet je, je hebt de erotische blauwdruk. En dat is het idee dat iedereen een andere, er zijn er 5 verschillende, een erotische blauwdruk heeft. En de ene is reageert meer, heeft echt een seksuele erotische blauwprint. Sorry, ik zit een beetje in blauwdruk. Ik zit even in Engelse termen. De sexual erotic blueprint. Dan heb je de energetic. Dus dat gaat meer over het energetische.
Ja.
En gaat meer over de anticipatie op seks die gaat komen. Dus daar kan je bijvoorbeeld in het sexting, in het wel elkaar zien, maar niks kunnen doen. Dat daar heel veel opwinding ontstaat. Maar dat het niet per se gaat over het daadwerkelijk hebben van seks.
Ja.
Je hebt de seksuele erotic blueprint. Dat is wel een beetje eigenlijk een beetje een traditionele seks gaat over penetratieseks, over naakt zijn. En een beetje waar heel veel mensen eigenlijk mee opgroeien. Het gaat over de kink. En je hebt, nu ben ik weer, ben ik alle termen ben ik eventjes kwijt. Maar dat is in ieder geval degene die een mengel is van alles en op alles aangaat. Wat enerzijds heel prettig is, want eigenlijk in elke seksuele interactie is er dus wel iets wat voor jou heel satisfying is. Mm-hmm. Aan de andere kant wil je echt een echte satisfying seksuele ervaring. Dan moeten al die verschillende van seksualiteit worden aangeraakt. Ja. Wat dus weer lastiger is. Ja. Maar wat je heel vaak ziet is dat mensen dus eigenlijk in die seksuele blauwdruk bijvoorbeeld heel erg opgroeien. Mm-hmm. Dat is wat ze kennen. En vervolgens hebben ze seksueel contact met een ander. En of het nou in een affaire vorm is, of dat de relatie na een tijd voorbij is en ze doen een andere ervaring op. En dan komen ze in contact met een ander en die is bijvoorbeeld meer van de kink. Ja. Die is even wat ruiger, even wat dominanter. Die brengt dat in. Ja. En vervolgens ontdek je dus, hier reageer ik wel heel lekker op.
Ja.
En binnen de relatie met de partner, waar ze zo lang mee samen zijn geweest, had dat nooit tot uiting gekomen.
Nee.
En tuurlijk kan je wel zeggen, we gaan een keertje aan bondage doen. We geven eens een tik op de bil. We gaan eens een keer proberen een rollenspel te doen.
Ja.
Maar dat is anders dan wanneer er dus van buitenaf iemand komt die dat echt vanuit zichzelf met zich meedraagt. En dat vervolgens eigenlijk aan jouw seksualiteit ontdekt en toevoegt en prikkelt.
Nou, dus het ontwikkelen en het ervaren van al die seksuele aspecten heeft onbekende partners nodig.
Ja.
Maar dat is een hele harde in de overtuiging van de maatschappij. We moeten het monogaam samen altijd oplossen.
Nou ja, en los van dat is het natuurlijk ook ergens een hele pijnlijke constatering op het moment dat jij dus in een monogame relatie zit met een partner. Mm-hmm. Dat is logisch. Sorry. En dat je dan denkt, soort van, oké, maar is dit het dan? En dan dus komt met, dit is het dan.
Ja.
Want dit is mijn partner.
Ja, en hier moet ik het mee doen.
Dit is waar ik het mee moet doen. Mm-hmm. En ja, we kunnen zeggen, laten we wat dingetjes proberen. Maar dan zal dat nog niet hetzelfde zijn als die magie in die onvoorspelbare momenten.
Ja, ja.
Want als je iets gaat proberen, dan spreek je ook af, we gaan dit proberen.
Ja.
In plaats van, je komt in de situatie en wow,
ja, maar ja, goed,
daar is het.
Het is dus allemaal leuk. De conclusie is, als jij kiest voor monogamie je hele leven lang, dan moet je delen van jezelf inleveren. Of is dat weer te zwart-wit?
Nee, die is te zwart-wit. Want er zijn ook stellen waarbij die in die monogame relatie zitten, die het hartstikke fijn vinden hoe de seksuele relatie zich uit. Mm-hmm. En er zijn heel veel mensen die niet die nieuwsgierigheid hebben naar seksualiteit, zoals jij en ik dat wel kunnen.
Nee, maar goed, dus dat kan dus ook, en dat weet je dus niet, een rationele beslissing zijn geweest.
Nou ja, of een rationele, of dit is nou eenmaal wat er is.
Dit is wat, dat
weten,
dacht ik ook.
Maar ook niet weten dat er iets anders is, hè?
Nee.
En soms zit daar ook wel wat schoonheid in. In het niet weten dat er ook wat anders is.
Nou ja, ik heb hiervoor gekozen, dus die deuren, ik weet niet
maar
wat
ook
erachter
niet eens weten dat. Weet je hoe lekker het is, hoe rustig het is, als je niet eens weet dat die deuren er zijn?
Nee, dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ik. En er zit ook rust in die rationele beslissing. Ik vind dit belangrijker dan die seksuele exploratie.
Ja.
Dat kan.
En dat is helemaal prima. Weet je, een relatie bouw je niet op seks. Alleen op het moment dat je onrust of frustratie gaat ervaren in de seks, dan heeft dat wel een impact op de rest
van
de
relatie.
Dat
is wat ik dan nu op mijn 49ste zeg. Ik ga nooit meer voor een relatie waarin seksualiteit niet een heel prominent agendapunt is.
Ja.
Nooit meer.
En ik, dat mag je helemaal vinden.
Daar was ik anders in op mijn 25ste. Kijk. Even een kleine disclaimer. Stel dat hij en ik op ons 70ste of 60 of whatever een bepaalde leeftijd besluiten. Hey, wij vinden het allebei oké, als het er niet meer is. Fine. Maar zoals ik er nu vandaag in sta, is het een heel belangrijk aspect.
Ja. En dan ben ik benieuwd. Want de laatste stelling is, Als je eenmaal oprechte seksuele aantrekkingskracht hebt ervaren en de seks die daaruit voortkomt, dan kan je eigenlijk niet meer terug.
Ja, is waar. 100%. En daar heb ik in het afgelopen jaar, maar heb ik dat met twee mensen ervaren. En met één zeg maar scoren 120 en met eentje scoren 90. En dan de rest, even om er een metafoor aan te hangen, en met de rest is het tot 40 gegaan.
Oeh, dat is wel een hele grote discrepantie.
Ja, ja. Ja. Dus het meen ik zo waar als ik hier zit.
Ja, en dat is ook iets onbeschrijfelijks. En dat is dus ook dat stukje. En dat heb ik al vaker gezegd, heb ik het al eerder over gehad. Dat stukje oprechte, die seksuele aantrekkingskracht en die seks die daaruit voortkomt. Ik denk sowieso dat mensen niet mogen verwachten dat dat is wat ze voelen en ervaren in de seks met hun romantische partner. En dat is natuurlijk wel wat je vaak hoort van hem, maar ik voel me wel tot iemand anders seksueel heel erg aangetrokken. Maar mijn partner, ja, de seks is gewoon fijn,
ja, en veilig, comfortabel. Vertrouwd.
Dus dat is helemaal oké. Okay. Maar ik voel niet die hele seksuele aantrekkingskracht. En dat is iets wat ik heel erg wil voelen. En dat is denk ik niet reëel. Dat is sowieso niet eerlijk als je dat verwacht. Want dan koppel je er eigenlijk ook alweer een oordeel aan dat er dus niet is. Terwijl dat stukje, die seksuele aantrekkingskracht, ja, die kan je dus ook niet op voorschrift schrijven.
Nee.
Weet je, dat is er of dat is er.
Nee, en
niet.
Dat zie je heel erg terug. Tenminste, dat haal ik uit de DM's die ik krijg. En een goede kennis van mij, die hij is 33 jaar getrouwd. Die zegt, ik ben hartstikke gelukkig met mijn kerel. Wij doen het 2 of 3 keer in de week. Wat volgens mij een hoge frequentie
is. Best vaak, ja.
Die zijn ergens halverwege de 50. Maar zij heeft dan al 10 jaar een affaire. Ze zegt, die seks met hem, dat is met geen pen te beschrijven. En ik wil het allebei.
Ja.
Ik vertel daar niet over thuis, want dan gaat alles stuk dingen. Ja, ik heb dit nu leven en ik heb lang getwijfeld en gestruggeld, maar ik heb dit leven en ik kan daar geen afstand van doen. Gaat gewoon niet. Nou, ik denk dat er heel veel, roep ik vaak, van der valken vol liggen met dat soort dingen. En ik weet nu, dat kan ik volledig onderschrijven. Ik heb dat hele affaire gebeuren en een lange relatie heb ik niet. Maar als die seksuele aantrekkingskracht, precies wat jij net beschrijft, zo groot is. En ik denk dat je het heel zelden in je leven meemaakt. Dat die op een niveau komt dat je bijna kunt huilen van extase. Ja, dat is dat zou ik zelfs nu kunnen. Is met geen pen te beschrijven.
Maar wat daarbij denk ik ook belangrijk is, dat moet je wel durven voelen. Daarin moet je durven meegaan.
Ja.
En dat durven voelen is natuurlijk ook iets wat heel veel mensen niet durven.
Ja, maar dat overkomt je, ja. Dat is mij althans in die 2 keer overkomen. Ja, ja.
Dan moet je voor openstaan.
Ja.
En dat is natuurlijk ook echt wel heel erg lastig. Hey, en als je het dan hebt over... wij hebben het vorige keer... want we moeten hem zo gaan afronden. Maar vorige keer hadden we het natuurlijk over die jonge mannen.
Ja.
Waar jij mee gedate had. Toevallig is degene waar jij de laatste hele fijne ervaringen mee hebt. Dat is een man van jouw eigen leeftijd.
Ja, hij is wel iets jonger.
Iets jonger.
Een paar maanden.
Heel goed, heel goed. Maar in ieder geval niet meer 20 jaar.
Nee.
Een van de dingen was natuurlijk ook een soort van het esthetische aspect. Gewoon het lijf.
Ja.
Een mooi...
Zwitserboy, zeg ik altijd.
Ja. Maar nu heb je dus een man getroffen met een lijf waar je ook zeer, zeer aangenaam door verrast bent.
Is mooier
dus
dan veel twintigers die je in bed hebt gehad.
Precies, ja. Dus wat je ook heel seksueel aantrekkelijk vindt.
Ja, ja.
Maar wat doet dat dan vervolgens met jouw maatstaf van mooie lichamen?
Na al die twintigers bedoel je?
Nu nadat je dus deze man hebt.
Nou, ik wil hem gewoon...
Ja, je wil überhaupt hem.
Ja.
Ja.
Maar die zijn jongere broer versie, die ik dus ook heel aantrekkelijk vind. Die heeft ook zo'n mooi lijf. Maar die is jonger, die is begin 30.
Maar is zo'n mooi lijf wel een voorwaarde voor jou?
Ja, voorwaarde vind ik zo hard klinken. Van anders kom je er niet in. Dat is een beetje onzin. Ja. Ik denk als ik me aangetrokken voel door iemand tot iemand, dan vind ik een mooi lijf lekker. Maar ik kan prima ergens in de krochten van mijn hoofd en ziel voorstellen dat ik aantrekkingskracht voel tot iemand die niet zo woest in de sportschool staat. Echter, dat gezegd hebbende, ik vind dat wel heel sexy.
Ja.
Ja, ik hou daar heel erg van een gym life en zo. Ja, vind ik heel lekker. Ja,
echt goddelijk.
Ja, of opgetild worden door een man dan 2 meter die je naar het bed sleept. Ja.
Nou, ik denk dat ik heb me altijd zo groot. Ik ben qua lengte ben ik heel
klein, dat weet ik. Misschien heel klein, 1,64. Ik heb me altijd heel groot gevoeld. Ik ben, mijn spiermassa is vrij hoog. Ik ben vrij sterk. Dus daarin merk ik dat aspect speelt voor mij heel erg mee. Dus het lijf van de ander, daar moet ik mij in ieder geval... Ik moet mij niet groter voelen.
Nee, maar als een man dus 1,95 is en heel sterk...
Dan komt, gaat er een dan lampje aan.
Ja, ik zie het lampje aangaan, lieve
luisteraar. Dat geeft dus een beetje een soort van daar... Nou, ik weet niet of dat is compensatie, maar... dat is echt zo niet het goede woord. Maar dat is dus wel iets waar ik dus heel... heel prettig op reageer.
Ja, ja, ja. Dat is exact dat is het voor mij ook.
Ja.
Ja.
En dat maakt dus wel dat ik er dan dus alweer anders naar kijk of het als een optie zie.
Ja.
Terwijl als daar inderdaad iemand van en nou ja, 1,72. Ja, sorry, maar dan voel ik mijzelf.
Nee, begrijp ik wel.
Dusdanig groot.
Ja.
Dat ik me dan zo zelfbewust word. En misschien is dat wel wat daarin een rol speelt.
Ja, snap
dat
wel.
Op het moment dat ik me bewust ben van mezelf en mijn eigen voorkomen, ja, dan kan je dus ook al niet meer in het,
nee,
in het moment zijn. Dan kan je dus niet meer opgaan.
Nee, ja, begrijp ik wel. Ja, er is maar één bekende man in Nederland die niet zo groot is, die ik heel aantrekkelijk vind.
Oh, wie is dat?
Sander Schimmelpennink.
Ja?
Och, ja. Maar dat is zo'n lekker opgefokt tekkeltje. Dus dat vind ik heel aantrekkelijk.
Ja, daar kan je lekker mee in discussie gaan.
Nee, ik luister altijd zijn podcast 3 of 4 keer. Iedere aflevering. Ja. Brengt me helemaal tot rust. Denk, echt? Oh, daar is mijn tekkeltje lekker bleren. Ja, heerlijk. En ik vind hem heel knap en goddelijk. Ja.
Nou, Sander, mocht je dit horen? Oh nee, je wil niet meer, hè?
Nou ja, nee, dit zit toch ergens in een kamertje. In het hart. Ja.
Nou, wie weet, wie weet.
Oh my god. Ik heb het geuit ook.
Dit is
out there. Stuur het er maar. Gezegd.
Ja, we zijn helemaal goed. Lieve Jacques, wij gaan hem afronden. Dankjewel weer voor je openhartigheid.
Dankjewel.
Ja, ik heb heel veel zin om samen leuke dingen te doen.
Ik ook.
Ik ook.
Dat
ik
moeten we ook gaan doen.
Echt heel veel zin in.
Ja, en ik ga sekscoacherij.nl beginnen.
Ja, precies. Daar
dan kom ik gewoon, de heet van de strijd kom ik naast.
Misschien moeten we een app ontwikkelen. En die kunnen dan mensen kunnen openen en dan kunnen wij gewoon...
Facetimen.
Nee, dan spreken we gewoon bepaalde berichten in. Een soort van mantra's. Oh. En die leggen dan mensen op een nachtkastje en dan kunnen ze dat luisteren.
Heerlijk, ja? In allerlei verschillende accenten.
Oef. Ja, misschien heb je er nog eentje uit Winterswijk.
Oh, heel veel, ja. Shut up. Goed.
Lieve Jacques, dankjewel.
Dankjewel.
Ja? En lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.